Kom aan die heren studenten daar achterin. Geef jullie eens het voorschot vanavond. Hier gaan deze kant op met de microfoon. Ik ben uw naam even kwijt. Maar... Jaap, precies. Jaap.
Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar het gaat over het eerste gedeelte, zo gezegd. Ja. Dat we de overheid onderdanig moeten zijn, moeten gehoorzamen. In de jaren 40, 45 was mijn vader tussen de 20 en de 25 en die was toen ondergedoken. En later hoorde ik van andere bronnen dat bijbels gezien eigenlijk onjuist is, omdat de bezetting op dat moment de overheid was die over ons gesteld was. Ja. Hoe moeten we dat nu zien eigenlijk?
Dat is een goede vraag. En er zijn twee antwoorden op. Die van de ene helft van de christenen en die van de andere helft van de christenen. Ik was jaren geleden, ook dat is alweer heel lang geleden, ook toen waren we nog niet zo lang getrouwd. Toen ben ik meegegaan met een stel vrienden naar dominee Everhard Dumarchy van de Voorthuizen, predikant bij de oud-gereformeerde gemeenten in Nederland. En dat was op bevrijdingsdag. Dus er was een preek die ook over bevrijdingsdag ging. En hij zei toen de Duitsers hier binnenvielen, 10 mei 1940, toen wist ik twee dingen. Dit is de straf voor onze zonde. In die kringen wordt alles in termen van straf gezien. Als dus nare dingen gebeuren, moet je altijd afvragen wie wordt hier gestraft. Het was een straf voor onze zonde. En ten tweede, vanaf nu is dit de wettige overheid. Nou, dus in die kringen was men ook heel fel tegen de verzetsbeweging. Terwijl heel veel gereformeerden van Kuiperiaanse signatuur, die waren precies omgekeerd. Die waren vaak zeer actief in het verzet. Daar had je de andere opvatting. En nog even om dit af te maken. Hij zegt, in 1945, toen heb ik die Duitsers zien vertrekken, zei dominee Dumarchy van Voorthuizen. En toen wist ik dat het ook weer een straf, dat was de straf van God over de zonde van de Duitsers dit keer, dat die allemaal moesten vertrekken. En toen wist ik ook, nou zijn ze niet meer onze wettige overheid, dat waren nu de nieuwe Nederlandse overheid die toen al gauw geïnstalleerd werd. Nou, dat is mij veel te simpel. Dat is mij veel te simpel. Er waren dus velen in die tijd die zeiden, dit is nu onze wettige overheid. Kun je dat een beetje begrijpen? Dat is net als wat Paulus zegt in Romeinen 13, wat is de overheid? Nou, dat was in die tijd de boosaardige keizer Nero. Ja, Paulus zei, we gaan ze niet het meetlatje nemen, de maat nemen. Dat is onze overheid, daar hebben jullie aan het onderwerp. Maar er waren ook mensen die zeiden, wel nee, onze overheid zit in Londen. Dat is onze koningin, dat zijn onze ministers die uitgeweken zijn naar Londen. En die daar voor ons allemaal enorm hun best doen. Vooral om de machten in het geweer te roepen die straks die vijand weer zullen kunnen verdrijven. En die zeiden dus, dat is onze overheid en daar moeten we naar luisteren. En wij moeten ons dus tegen deze overheid, die helemaal niet onze overheid is, dat zijn machthebbers, dat zijn veroveraars, die moeten wij proberen te verdrijven, te weerstaan. Nou, daar heb je nou de hele discussie. Ik zal je nog een ander voorbeeld geven, diezelfde discussie, die heb ik beschreven in mijn roman De Kleine Kudde. Dat was in de tijd van de hugenoten. Toen ook die hugenoten geweldig probleem hadden, hoe moeten wij nou staan tegenover de overheid? Daar waar die begint om ons te vervolgen en te verdrukken, mogen wij de wapens opnemen tegen de overheid? En er waren een heleboel van die hugenoten, dat waren dus de Franse gereformeerden, die zeiden, nee, dat mag niet. Je mag tegen de overheid niet je verzetten, Romeinen 13. Maar anderen zeiden, nee, dat is onze wettige overheid helemaal niet. Onze wettige overheid, dat zijn onze protestantse heren. Nou komt er iets heel boeiends aan de orde. Die mensen, die hadden vaak tussen de koning die helemaal aan de top stond, en halverwege ertussenin hun heren. Soms ook wel hogere adel, baronnen en graven. Maar vaak gewoon over die kleine gebiedjes was dat van ambachtsheer. En die waren natuurlijk vaak ook de protestantisme toegedaan. En die zeiden, maar dat zijn onze overheden. Die moeten wij gehoorzamen. Dus als die ons oproept, want hij heeft de taak om ons te beschermen. Tegen wat voor macht dan ook, al is het de macht van de koning. Als die ons oproept om ten strijde te trekken, dan moeten we die overheden volgen. En het leuke is, Calvijn had daar iets over geschreven. Dat is natuurlijk altijd handig voor gereformeerden. Al Calvijn had er iets over geschreven in zijn beroemde institutie. Zijn onderwijzing in de christelijke leer. Dat lagere overheden zich mogen verzetten tegen hogere overheden. Als het om gaat hun onderdanen te beschermen. In Nederland hadden we datzelfde probleem in onze strijd tegen Spanje. De Spaanse overheid, dat was dus met name koning Philips II, die was bezig de Nederlanders te verdrukken om allerlei redenen, maar het belangrijkste was toch zeker de godsdienstige reden, de protestanten te onderdrukken en in de gevangenis te gooien. En de grote vraag bij de opstand, die met een bril begonnen is, dat is de vraag geweest, mogen wij in opstand komen? Is dat bijbels verantwoord? Want koning Philips II is onze wettige overheid. Ja, zeiden ze toen, vanwege dezezelfde redenering. Want onze overheid is in de eerste instantie Willem van Oranje. Willem de Zwijger was de belangrijkste vorst in de Nederlanden met de meeste bezittingen. Hij was dus de meest aanzienlijke edelman. En dat was een protestant. En overheden hebben de taak hun onderdanen te beschermen. Hij is onze overheid. Hij wil ons beschermen. En dat doet hij door het op te nemen tegen de koning van Spanje. En wij volgen dus Willem de Zwijger. Die hele discussie had je in Nederland ook. Alleen toen zei ze... vlot tot de conclusie gekomen. Nee, Calvijn in de hand. Dit is helemaal oké. Wij mogen onder leiding van Willem de Zwijger in opstand komen tegen de koning van Spanje. Dat hebben ze ook gedaan. En toen deden die Nederlanders iets wat nog nooit vertoond was in de wereld. En dat was hun eigen koning afzweren. Dat deden ze nog heel behoedzaam. Ze zochten naar een soort vervanging. Overal buitenland bedelen. Wie wil die man vervangen? Want ze waren nog niet aan het denken toe. Want we gaan onszelf besturen. En dat... Maar dat lukte dus niet. En toen hebben ze maar gezegd, nou ja, oké, dan is onze hoogste overheid Willem van Oranje. Ze wilden hem zelfs koning maken, maar dat weigerde hij. En daar zaten dus allemaal diezelfde gedachten achter. Dus elke keer als protestanten onderdrukt werden door de katholieken, of door wie dan ook, zoals in de Tweede Wereldoorlog, of dat nou was in de Hugenoten, met de Hugenotenoorlogen, er zijn er heel wat geweest in de 16e, 17e eeuw, of dat het was bij de opstand in de Nederlanden, 1572, altijd kwam diezelfde vraag op. Mag je je wel verzetten als protestant tegen de katholieke overheid? En dat had deze conclusies. Gelukkig dat Calvijn een aanknopingspunt daarvoor bood met deze slimme redenering in zijn beroemde institutie. Nou, dat was een lang antwoord op een korte vraag. Maar ook een heel belangrijke vraag, want die dingen komen elke keer weer op. Dat blijkt maar weer. Wie heeft nog meer één vraag? Erwin.
Ja, bedankt. In Efeze 6 lees ik wat, daar wordt de wapenrusting gegeven. Daar staat ook tegen de overheden, machten en wereldheersers van de aarde. Hoe zit dat dan?
Ja, dat is een goeie. De vraag is dus over, het staat in vers 12, de overheden en de machten. De wereldbeheersers van deze duisternis staat daar zelfs. De uitdrukking overheden en machten in het Nieuwe Testament betekent bijna altijd geestelijke machten. Achter de schermen van de geschiedenis, de machten van de duisternis, zeg maar Satan en zijn trawanten. Daar is dit een mooi voorbeeld van. Het komt vaker in de Efezebrief voor en ook op andere plaatsen. Er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen. En die ene uitzondering, die hebben we vanavond al gezien, dat is Romeinen 13. Daar gaat het over de aardse overheden. En de andere uitzondering, die vinden wij in Titus 3... waar het ook gaat over de aardse overheid. Ik lees even. Herinner hen eraan aan overheden en machten onderdanig te zijn. Sommige uitleggers zeggen, ten diepste gaat het daar ook over de geestelijke machten achter die aardse overheid. En dat zou ook best eens kunnen zijn. Maar God heeft toegestaan dat deze machten over ons regeren. Dus zover als het kan, moet je aan hen onderdanig zijn. Terwijl je weet dat daar achter geestelijke machten zijn waarmee je niks te maken wil hebben. Daarom zegt ook artikel 36, we zijn niet op alle details ingegaan. Je kunt alleen maar aan de overheid onderdanig zijn, voor zover die geen dingen van jou vraagt die tegen het geweten ingaan. Petrus zegt in het boek Handelingen, we moeten goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Er kan dus een punt komen dat de overheid iets van je vraagt. Bijvoorbeeld, we verbieden jullie om nog bijeen te komen als gemeente. Ja, dan kun je natuurlijk heel braaf zeggen, moet de overheid gehoorzamen. Maar je kunt ook zeggen, dat doen we niet, we gaan stiekem bij elkaar komen. Want dat ons gebod in de Bijbel is, dat gelovigen bij elkaar komen. Maar inderdaad, meestal betekent de uitdrukking de geestelijke machten achter de zichtbare persoon. Net zoals achter de farao van Egypte de draak schuil ging, lezen we in de Bijbel. Dat is de geestelijke macht, de duisternis waarvan farao alleen maar het aardse instrument was. En dat vind je bij een heleboel andere koningen en vorsten in de Bijbel. Wie nog meer?
Misschien nog een vraag over dat laatste oordeel, waar we naar uit mogen zien. En hoe is het dan toch mogelijk dat er zo ontzettend veel christenen daar moeite mee hebben?
Ja, ja. De ervaring is, één belangrijke reden heb ik al even aangestipt. En dat is dat velen nog steeds worstelen met de vraag van de zekerheid van het geloof. Zeker in bepaalde bevindelijke kringen is dat altijd een punt waarmee ze blijven worstelen. Misschien dat Kuiperiaanse gereformeerden en trouwens ook heel veel evangelischen wel eens al te makkelijk zeggen. Wij zijn natuurlijk bekeerd en wij zijn natuurlijk helemaal zeker. Dan heb ik wel eens tijd om ze een beetje te prikkelen en te zeggen, zo, hoe weet je dat dan allemaal zo zeker? Maar aan de andere kant vind je heel veel mensen die blijven aarzelen. Als het er toch straks op aankomt en ik sta voor de troon van God, ben ik er dan zo zeker van dat het allemaal wel goed zal uitpakken. En dat komt vooral doordat zij hun zekerheid niet zoeken in de belofte van Gods woord. Uiteindelijk is dat de enige veilige zekerheid die we hebben. God heeft het zelf gezegd. Als we onze zonden belijden, God is getrouw en waarachtig om onze zonden te vergeven. Punt. Dat staat het. Maar ja, dan begint het. Ja, maar heb ik ze nou wel goed beleden? Heb ik nou wel voldoende berouw gehad? Wat met al die zonden die ik vergeten ben en niet beleid? Je kunt eindeloos veel vragen stellen om je eigen zekerheid onderuit te halen. En vooral als je die zekerheid gaat vestigen op bevinding, op gevoelens, op overwegingen, dan heb je de ene dag blijde gevoelens, de andere dag verdroeven gevoelens. Dan zwengt die zekerheid heen en weer. Van de diepste diepte naar de hoogste dalen en weer terug naar de diepte. Ja, dan blijft het natuurlijk altijd vreselijk spannend. Jongen, straks sta ik daar voor de rechterstoel. En dan, ja, dan moet ik nog maar afwachten wat het gaat worden. Want op aarde zeker weten kun je het niet. Luister, de verreweg de meeste christenen op aarde leren dat je eigenlijk geen geloofszekerheid kan hebben. In feite is dat de leer van de katholieke kerk. Ik heb daar wel eens met hoge geestelijke over gesproken. Ten diepste, je weet maar nooit. Stel je voor dat je in een staat van doodzonde sterft en die is niet gebiecht en weggedaan. Ja, dan is het alsnog mis. Dan kan de beste overkomen. Nou, en dan in het lutheranisme, anglicanisme, je hebt zoveel christenen die eigenlijk nog min of meer als officiële leer hebben, ja, zekerheid van het geloof. Blijft altijd toch maar toppen en afwachten. Vooral als ook nog de leer bij kan komen dat ware christenen alsnog kunnen afvallen. Ja, dan heb je ook weer reden om te twijfelen, want je weet maar nooit of je het zult volhouden tot het einde. Dus er zijn ongelooflijk veel redenen om je zorgen te maken over die rechterstoel. Dan heb je nog de christenen, dat is nog een hele aparte groep, die volgens hun eigen opvattingen en de opvattingen van hun kerk wel de zekerheid van het geloof hebben, maar die verborgen zonde in hun leven hebben. Waarvan niemand af weet, maar zij wel. Waarvan ze denken, jongen, straks komt het aan het licht en dan wordt het tegen mij aangevoerd. Wat zal er dan van mij overblijven? Dus mensen die in de zonde leven, heimelijke zonde, die hebben ook reden om diezelfde bezorgdheid te hebben. Dus wat dat betreft, als je alle christenen op aarde, die werkelijk serieuze christenen zijn, niet alleen maar meelopen, serieuze christenen. Als je ze allemaal, nou dat heb ik nog nooit gezegd. Ik aarzel ook om het te zeggen, maar ik zeg het ook maar heel voorzichtig. Als je ze allemaal op een rijtje zou zeggen en je zou ze op de mannen vragen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er meer onzekerheid is over de behoud, over de behoudenis dan zekerheid. Dus veel mensen hebben daar alle reden voor om zich zorgen te maken. Vanwege hun leren, vanwege hun zonde. Daarom is het zo treffend wat hier staat. Dat Guido de Bree met zoveel overtuiging kan zeggen. Ik zie daar met gespannen verwachting naar uit. En ik heb straks een paar redenen gegeven die hier niet staan, waarom je daar met grote vreugde naar uit mag zien. Ik herinner me nog aan mijn jeugd. Het maakt een diepe indruk. Vergeet je nooit weer. Hoe ouder ik word, heb ik al vaker verteld, is er meer preken uit mijn jeugd komen er naar boven. Van broeders die zeiden, wij verheugen ons op de rechterstoel van Christus. Wauw, dat bleef haken. Want dan wil ik ook weten, waarom is dat dan zo? Nou, dat heb ik vanavond verteld. Ja, ook een mooie vraag. Als jullie studenten waren, zou ik zeggen, pas op dat jullie vragen stellen, want anders begin ik vragen te stellen. Dus dan, maar dat gaan we hier vanavond niet doen. uitgevraagd. Ik mag nog wel zeggen dat het mij een genoegen was om dit te doen. Ik hoop jullie ook. Sommige van jullie zijn alle keren geweest, zowat. En dat is heel mooi. Volgend jaar gaan we ongetwijfeld weer iets heel anders doen. Maar dit was toch voor mij een heel bijzonder avontuur. En ik bedank u die hier gekomen bent. En ook de vele mensen die dat via de geluidsdragers later nog eens horen. Dat ze met mij door dit boeiende historische document gekropen zijn. Je moet daar een beetje kerkgeschiedenis voor weten, een beetje historische belangstelling hebben. En natuurlijk ook belangstelling voor de Bijbel. Toen hebben mensen op hun manier de Bijbel gelezen en een manier waar wij nog in heel veel opzichten ons goed mee kunnen vereenzelvigen. Laten we de Heer tenslotte danken voor alles wat we hebben ontvangen. Trouwe Heer, u komt alle lof en alle eer toe voor alle zegeningen die u ons hebt willen schenken door zo'n oud document. De Bijbel is nog vele malen ouder en daardoor zegent u ons op een heel bijzondere manier, want dat is uw eigen woord. Maar we zijn ook blij verrast van mensen te horen die zo'n 4,5 eeuw geleden geschreven, gedacht hebben, onder zware vervolgingen, die ook hun leven gegeven hebben, zoals ook Guido de Bray. En die geworsteld hebben met dezelfde vragen waar velen in die tijd, maar ook mensen van onze tijd, nog steeds mee worstelen. En we zijn gefascineerd door zijn antwoorden. We hadden hier en daar vraagtekens en dat mag ook, want dat blijft maar een menselijk document. Maar miljoenen mensen in dit land zijn door dit document en door de catechismus gevormd en opgevoed. En daar horen ook onze eigen voorouders bij. En we danken u dat wij er ook 2 seizoenen zo mee bezig hebben mogen zijn. We danken u voor alles wat u ons daardoor hebt laten zien. Danken u voor de gesprekken, voor de vragen en antwoorden die we erover mochten hebben. Heer, we leggen het terug in uw handen. We bidden om uw zegen bij de verwerking van al deze dingen. We danken u dat we zelf ook mogen groeien in de kennis van uw woord en in de kennis van uzelf. Ook in de groei in de zelfkennis zoals we dat overdacht hebben. We blijven ermee bezig. We hebben het nooit helemaal in handen. We blijven zoeken en tasten naar de waarheid. Tegelijkertijd zijn we zo dankbaar dat als het gaat om de wezenlijke dingen van het geloof, wij nog net zo mogen geloven en denken en voelen als Guido de Bray en zoveel anderen in die tijd. Ook katholieken, protestanten, mensen van allerlei signatuur, die elkaar vinden als het gaat om de kern van het geloof. En daar een gemeenschap met elkaar mogen hebben als broeders en zusters. Dat hebben we ook mogen beleven in deze avond. We danken u ervoor. We prijzen u en vertrouwen ons ook verder aan u toe. In de naam van de Heer Jezus bidden wij. Amen. Amen.